In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 135ste psalm, de versen 2, 3 en 12. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel, prijst zijn liefelijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij, hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. Sion loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Loof hem voor uw heilrijk lot, loof al juichend uw God. De verzen 2, 3 en 12 uit de 135ste psalm.
noemen nu met elkaar de belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de eerste brief van Johannes, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 15. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief, degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Maar al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, het welk hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. En die de Zoon heeft, die heeft het leven, en die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat, zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. We gaan nu met u lezen en overdenken de 8e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 8. En in de 8e zondag wordt gevraagd: hoe worden deze artikelen gedeeld? Die artikelen, dat zijn dan de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge dan Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze 3 onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Laten we nu met elkander bidden om de bediening des Heilige Geestes. Want goedertierne Vader, als we in de weg van uw aanbiddelijke goedheid aan de namiddag van deze nieuwe dag met elkander nog weer saamvergaderd mogen zijn aan deze plaats des gebeds en wij hen ons geschikt hebben om uw dierbaar getuigenis, smeken we u, wil uw Heilige Geest ons niet onthouden. Want gij zijt het toch, o Geest des Vaders en des Zoons, die leidt in alle waarheid. Hoe zal ooit dat woord des levens kracht doen aan onze harten, als gij levendmakende Geest het niet toepast? Dat woord doet zijn als een scherp snijdend zwaard dat doorgaat tot verdeling der samenvoegselen en des mergs. Als gij, o dierbare Heilige Geest, de kracht van dat woord niet verheerlijkt aan onze harten. We worden in deze uren geroepen om met elkander te denken over dat wonder van u, eeuwig, beminnelijk, enig en drieënig wezen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu is dit een voorrecht, Heere. Hier is het niet degene die het begrijpt, degene die het met zijn verstand doorheeft. Want dan hoe zullen wij dit ooit kunnen, één, enig goddelijk wezen, nochtans bestaande in 3 personen, alle 3 God en alle 3 even gelijk. Gij, o Vader, zijt God, en gij, o Zoon, zijt God, en gij, o Heilige Geest, zijt God. Ach, begrijpen maar die gelooft. En nu is dat geloof zo noodzakelijk, want zonder geloof zal niemand God zien. Die geloofd zal hebben, die zal zalig worden. En het geloof overwint de wereld. En u bidden wij u, wil gij, o dierbare Heilige Geest, dat wonder nog eens openbaren in onze harten, dat we het door het geloof mochten omhelzen, dat wij u, o dierbaar, goddelijk, majesteitelijk wezen, in uw 3 onderscheidene personen eens mochten kennen. Wat zou de weldaad zijn? Want immers, dat is nog de grond der hoop, Heere, van uw kerk. Mist ze die grond, dan heeft ze geen fundament. Dan is alle hoop en alle geloof en alle liefde is maar ijdel. En het zal straks vergaan, Heere. Ach, u zullen we moeten kennen, o God de Vader, in uw heilig en majesteitelijk recht, die ons geschapen hebt naar uw kostelijk deugdenbeeld, maar hoe we het hebben vermorst,
hoe u op het hart hebben getrapt, vrij en moedwillig u verlaten, u de rug toegekeerd in plaats van het aangezicht. Wij onzer, dat wij zo gezondigd hebben, de kroon is van ons hoofd gevallen, hoe zal u er ooit weer opkomen? En u ligt die mens daar verloren, in het slijk der zonde en der ongerechtigheden en de diepe ellende van ons bestaan, heren, het is u bekend. En toch hebt u het zo graag dat een hart het dus uit de waarachtige beleving u nog eens zegt, we liggen zo diep verloren, dat ons hart niet meer naar u uitgaat, dat we de dood kiezen boven het leven, de hel boven de zaligheid. We hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de dood en met de hel, o God. En u nu te kennen, hoe gij naar uw majesteitelijk recht vraagt, verheerlijking van uw deugden, volmaakt houden van uw wet en volkomen gehoorzaamheid. En als het hart daar nu eens aan ontdekt wordt, heren, en het leert u eens kennen als die rechtvaardige rechter in hemel en op aarde, die de zondaar geenszins onschuldig houdt, dat hart leert het toch uitschreien, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonde en spreek me vrij van mijn gruweldaad. Maar nu zijt gij er, o God de Zoon, beminnelijke en dierbare Heer Jezus. O, als gij uzelf dan niet openbaart, dan zou het een eeuwig omkomen zijn. Maar in het dal van Achor is een deur der hopen, en die is geopend in die dierbare tweede persoon, in uw o Heer Jezus Christus. Gij die alles gedaan hebt wat er bij God te doen was, opdat nu die verloren schepselen weer het leven zouden kiezen door de kracht uw genade, en dat die verlorenen nu in uw bloed gewassen en met uw gerechtigheid bedekt zouden worden voor hem toebereid om God weer te mogen hem te kunnen ontmoeten. Gij zijt de schoonste der mensen, kinderen. Al wat aan u is, is gans begeerlijk. Hoe gelukkig het hart dat ook u mag kennen. Maar ach, bij al die weldaden leert gij het toch de uwen. Nu staan ze nog. Groot is het voorrecht. Rijk zijn de weldaden en de zegeningen die gij in den Zoon hebt geopenbaard. Maar als gij, dierbare Heilige Geest, als die derde persoon in het goddelijke wezen, nu die weldaden niet verklaarde in het hart, en al die weldaden aan het hart toepaste, ach, dan zouden we met het oog op de weldaden nog eeuwig omkomen. Maar nu is het toch die dierbare Heilige Geest die al de weldaden verzegelt aan het harte en dat harte reinigt en heiligt. Gij, o dierbare Heilige Geest, die de zielen verbindt met die dierbare Zoon en met die dierbare God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, gij zijt de dierbare Heilige Geest die het in het harte werkt en dan op de lippen legt, waar het hart die drie personen leert kennen. Abba, Vader, God mijn Vader, en ik zijn kind. Heere, was het een weldaad u zo te mogen kennen. Was het een eeuwige zegen dat u zo in uw woord geopenbaard hebt. Want ach, de natuur leert het de mens niet. En de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar ge hebt ze in uw woord geopenbaard. En ge verklaart het in het hart der uwe. En zo smeken wij u. Als wij in deze uren geroepen worden met elkander daarover na te denken. Mocht ge ons verstand verlichten. Onze blik verruimen. Onze harten willen openen, Heere. Dat we slechts niet beschouwend, bespiegelend over deze dingen spreken en nadenken, maar de kracht der waarheid door de bediening des geestes in onze harten verheerlijkt mocht worden. Ach, misschien zitten hier wel harten die smeken en roepen tot u, o God, die ontdekt aan hun ellende u wel kennen in uw heiligheid en in uw majesteit, maar die nog zo blind zijn voor die tweede persoon, die u, o Heere Jezus, nog niet kennen. En u te kennen is toch zo noodzakelijk. Mocht ge die harten eens verruimen, hun zielsoog verhelderen, en mochten ze door woord en geest niet alleen een blik op u krijgen, o Heere Jezus, maar mochten ze door de toepassende daad des geestes u eens omhelzen en mogen eigenen dat ze eens mochten getuigen. Ja, Heere Jezus, dan zijt gij toch ook voor mij gekomen en gij mocht het in hun harten getuigen. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En misschien zijn daar wel harten zuchtend om u, o Heilige Geest, was de weldaad, als al de verlossingsweldaden door u, o Geest, in het hart worden verzegeld. Daar krijgt de ziel toch de verzekering der zaligheid in u, o drieënige God. Want die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Zo bidden u, behagen het u, het onderwijs nog te willen verklaren. Ach, Heere, kom erin mee, omdat onze harten niet zeggen, wat baat ons dit nu? Want wat zouden we blijk geven, nog vreemdelingen van genade te zijn? Kom dan, o Heere, en uw werk verheerlijkt het, maakt het bekend, openbaart het, ook in onze harten, voor onze kinderen, jongeren en ouderen. We zullen u, o God, moeten kennen. Wel nu dan, waar gij het werkt in de weg der middelen, door uw woord en door uw geest, mocht ons verblijden door uw daden, ook hem gedenken, die over deze dingen prediken moet. Wees een voorprediker, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Zij een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Heere, ach, daar is in u een eeuwige volheid, mocht ge het ook in deze uren maken. We mochten te samen worden verblijd door uw daden, en het mocht ons goed zijn in uw huis te vertoeven. Schuil de duivel dat hij vliede. Neem alles uit tot midden van ons weg, wat zou kunnen hinderen of schaden, en bind ons aan uw woord. Want uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, troosten en sterken, bemoedigen en schragen. Gedenk aan alle ellendigen en verdrukten, beproefden en kranken, rouwdragenden en eenzamen. Gedenk aan zoveel wat is wachtend op uw zegen, die met smekende ogen op u staren en zuchten, och, dat ge de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Ge mocht uw kerk willen bouwen, van noord tot zuid en oost en west. En alzo mochten we in den weg der waarachtige bekering worden voor en toebereid. voor uw gezegende komst. Heere, wees ons, arme zondaren, daartoe genadig in de verzoening van alle zonden en in de verheerlijking van uw deugden, om Jezus wil. Amen.
Vie geliefden, de kerkvader Athanasius, de bisschop van Alexandrië, heeft zo kostelijk in zijn geloofsvorm en bekentenis, die hij geschreven heeft in het jaar 333 na de geboorte van Christus, over de drie-eenheid Gods, zo wonderheerlijk gezegd: zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof vasthoudt. Want zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. En het algemeen geloof is dit: dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. En wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, zal zonder enige twijfel verloren gaan. Hoe recht heeft Athanasius dit getuigd, geliefde, en heeft de kerk van alle eeuwen ook dit belijdenisgeschrift aanvaard als een kostelijk geschenk van de Heilige Geest aan zijn kerk, op dat zij zich gronden zou op de leer van de drie-eenheid Gods, de drie-enige God die nochtans is, één in wezen. En dan zegt Athanasius het zo met recht: dit is het enige fundament van het geloof. Wanneer wij geloof menen te bezitten, maar dat geloof rust niet op dit fundament: drie personen, één in wezen, en alle drie die personen zijn nodig te kennen tot zaligheid, om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Ach, dan is uw hoop ijdel en dan is de liefde ijdel en dan is uw geloof ijdel. Dan zult ge, zo zegt Athanasius, zonder enige twijfel nog verloren gaan. Want dan mist het geloof het enige vaste fundament. Dan zijn we gelijk aan die dwaze bouwer. Hij had wel een huis, maar hij miste een fundament onder dat huis. En toen is de slagregen gevallen en de winden zijn gaan waaien en de regens, de watervloeden, ze zijn gekomen en ze hebben zich gestort tegen dat huis. En dat huis is in elkaar gestort en het is ganselijk vergaan, geliefden. Wel nu, zo is het met die mens die wel gelooft, maar die een drieënige God niet kent in zijn onderscheidene personen, in zijn werkingen, in zijn namen en in zijn gezegende vruchten. En nu worden we vanavond geroepen op grond van de 8e zondagsafdeling uit de catechismus over die drie-eenheid Gods met u na te denken. Zeggen we dan niet: ach, is dit niet dor? Wat hebben we daar nu feitelijk aan? Laten we maar geloven in de Heer Jezus. Maar het geloof in de Heer Jezus heeft nooit geen grond als we God de Vader niet leren kennen. En dat geloof in de Heer Jezus zal me niet baten als de derde persoon, God de Heilige Geest, het niet in mijn hart openbaart en verklaart. Wel nu, als we dan gaan overdenken het geloof in God drieënig, mogen de drieënige God zelf door de werking des geestes het woord verklaren voor uw verstand en het toepassen aan uw harten, geen groter weldaad dan door het geloof te mogen belijden een drieënig God. is het fundament van een zaligheid. Laten dan de stortregens maar komen en de winden waaien en de wateren tegen het huis van ons geloof beuken. Maar wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast, het hoge huis van Sion staat onbeweegd en vast in God, drieënig door het geloof, geborgen. Dat is eeuwig geborgen. En dat is dus eeuwig goed. Wat zou het een weldaad zijn, mijn medereizigers door de tijd naar de eeuwigheid, als je hart daar nu eens jaloers op gemaakt werd. En nu gaan we vanavond ieder voor zich eens afvragen, wat ken ik nu van deze dingen? Ken ik nu God de Vader? Ken ik God de Zoon? Ken ik God de Heilige Geest? Laten we nu eerst met elkaar gaan zingen uit de 145ste psalm. De versen 1 en 2 en intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegen. In de 8e zondagsafdeling van de catechismus, geliefde, begint de onderwijzer met de verklaring van de inhoud van de 12 artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Van deze 12 artikelen is reeds gesproken in de 7e zondagsafdeling. En daar heeft immers de onderwijzer geleerd dat de waarheden die in die 12 artikelen worden uiteengezet nodig zijn te geloven tot zaligheid. En nu begint hier in de 8e zondagsafdeling de onderwijzer dan onmiddellijk een onderzoek in te stellen hoe deze 12 artikelen worden verdeeld. En naar aanleiding van de verdeling van deze 12 artikelen gaat hij spreken over de heilige drie-eenheid Gods. Vandaar is van hoge waarde het antwoord dat de onderwijzer geeft op grond van de vraag: hoe worden deze 12 artikelen des geloofs gedeeld? dan is dat antwoord van zeer grote waarde. En dat antwoord is zeer schriftuurlijk. Dan antwoordt de onderwijzer in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Hoe duidelijk blijkt dus uit dit antwoord dat de schepping, schepping van hemel en aarde met al wat daarop erin is, wordt toegeschreven aan God de Vader. En het werk der verlossing, waardoor zondaren kunnen zalig worden, wordt toegeschreven aan God de Zoon. En het werk van de Heilige Geest is het werk der heiligmaking. Nu moeten we dit natuurlijk goed verstaan. Hiermede bedoelt nu de onderwijzer niet dit te zeggen, dat eerst geschiedt het werk van de schepping. Dat dan na de schepping eens komt de verlossing. En daarna de heiligmaking. U moet het ook niet zo verstaan, alsof met deze verdeling nu dit gezegd wordt, dat God de Vader betrokken is bij de schepping. En dat dus de Vader zou alle dingen geschapen hebben zonder de Zoon en zonder de Heilige Geest. U moet het ook niet zo verstaan alsof het werk der verlossing alleen het werk zou zijn van de Zoon, zonder de Vader en zonder de Heilige Geest. En u moet het werk van de heiligmaking niet zo verstaan alsof de Heilige Geest alleen maar heilig maakt, vernieuwd, zonder de Vader en zonder de Zoon. O nee, alle drie de goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn betrokken bij het werk der schepping, bij het werk der verlossing en bij het werk der heiligmaking. Als dan toch hier geleerd wordt dat het eerste deel van onze apostolische geloofsbelijdenis handelt van God de Vader en onze schepping, dan wil dat dit zeggen. Omdat in het werk van de schepping de eerste persoon van het goddelijke wezen, de Vader, de eerste is. Immers uit God zijn alle dingen. En nu wordt de schepping aan God de Vader toegeschreven, omdat hij de eerste is in de drie eenheid Gods. Maar dat neemt niet weg dat bij de schepping ook de Zoon betrokken is, maar ook de Heilige Geest. Hoe duidelijk lezen we dit al in Genesis, bij de schepping. Als bijvoorbeeld God klaar is om de mens te gaan maken, te scheppen. Wat lezen we dan? Laat ons, hoor u, dat is al een meervoudsvorm. Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Zo is dus de schepping tot stand gekomen, ook door de Zoon en door de Heilige Geest. Hoe juist zegt dit de dichter van de 33ste psalm. Daar zegt de dichter, door het woord, dat is de Zoon, des Heren, dat is de Vader, zijn de hemelen gemaakt. En door de Geest, daar hebt u dus de derde persoon, en door de Geest al hun Heer. Zo zijn dus en Vader en Zoon en Heilige Geest bij het werk der schepping betrokken. Dan leren we, omdat God het in zijn woord al dus ook openbaart, God de Zoon en onze verlossing. Maar nu ook in dat werk van de verlossing is de Vader betrokken en is de Heilige Geest betrokken. Het zalig worden van zondaren is een werk van God derjenig. Maar waarom zeggen we nu God de Zoon en onze verlossing? Wel, geliefden, ik hoop dat u het verstaan mag. Nu is in het werk van de verlossing de Zoon de op de voorgrond tredende. Want immers de Zoon wordt genoemd
Dat was die kostelijke dierbare naam die God uit den hemel hem geven liet. En zijn naam zal zijn Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In de verlossing is dus de Zoon nu de meest op de voorgrond tredende. Want niet de Vader en niet de Heilige Geest zijn vlees en bloed geworden, maar de Zoon, hij als de middelaar, hij is uit den hemel nedergedaald en hij heeft vlees en bloed willen aannemen uit de maagd Maria. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is het die van kribbe tot kruis door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de schuld zijns volks betaald heeft, de zonde zijns volks verzoend heeft, de deugde Gods verheerlijkt heeft, de wet Gods volmaakt gehouden heeft. Hij de Zoon is het die heeft betaald. Hij de Zoon is het die het werk der verlossing tot stand gebracht heeft. Hij die gaande door de wereld klagen moest, vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waarop hij het hoofd kan nederleggen. En nochtans, al is de Zoon in het werk der verlossing de middelaar, die door zijn bloed zijn kerk gekocht heeft. Hij heeft dat werk gedaan door de Vader en door den Heilige Geest. En zo vinden we dit ook weer terug in dat derde stuk van God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Ook in de heiligmaking is de Heilige Geest de op de voorgrond tredende persoon. Maar hij doet dat werk niet buiten de Vader om en buiten de Zoon om. Zie, de Heilige Geest. Alles neemt de Heilige Geest uit de Vader en de Zoon. En hij past de verworven verlossing door den Heere Jezus toe. En het is de Heilige Geest die gaat wonen in het hart zijns volks. Het is dan ook de Heilige Geest die de zondaar herschept, die de zondaar vernieuwt, die de zondaar heiligt en hem bekwaam maakt om eenmaal deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En al dat werk van den Heilige Geest, dat is een werk dat hij weer doet door de Vader en door de Zoon. En zo is een drieëne God de God van onze zaligheid. Zo heeft reeds de kerk des Ouden Verbonds de eeuwige Godheid des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes gekend. Hoe zegt de kerk onder het Oude Verbond dit? Als de kerk onder het Oude Verbond spreekt over haar enige troost, dan zeggen de Bijbelheiligen uit het Oude Verbond dit: Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere de Vader, zijt onze Verlosser, van ouds af is uw naam. Zo kenden ze ook de eeuwige Godheid des Zoons. Hoor maar, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En de kerk des Ouden Verbonds was ook toebereid om de Zoon te eren, gelijk ze de Vader eerde, door de kracht des Heiligen Geestes, van wien Christus door Jesaja reeds sprak: en de Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft me gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Wel nu,
zo vermocht David te zingen door het geloof in aanbiddende verwondering. God de Vader, mijn zaligheid. God de Zoon, mijn zaligheid. God de Heilige Geest, mijn zaligheid. Dan gaat David zingen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wel nu, de Heidelberger Catechismus bouwt nu op wat de Heilige Schrift als fundament heeft gelegd. En als dan gezegd is hier in deze achtste zondagsafdeling hoe die 12 artikelen worden verdeeld, dan wordt in de 25e vraag gevraagd, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge dan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Zie, geliefden, hier gaat nu de onderwijzer handelen over de verborgenheid van de heilige drie-eenheid Gods. Nu zult u onmiddellijk begrijpen, dat is niet wie dit nu met zijn verstand begrijpt, wordt zalig, maar wie het in het geloof omhelst, die wordt zalig. Niet die begrijpt, gelukkig maar. Stel u toch eens voor, dat er één mens was, die dat met zijn verstand kon vatten. Eén goddelijk wezen. Nochtans bestaande, niet uit, dat zeggen we wel eens, maar dan zeggen we het glad verkeerd. Want dat ene dierbaar goddelijke wezen bestaat niet uit drie personen, want dan ga ik ze weer scheiden. Dan zet ik ze als het ware alle drie apart. Nee, het is maar één goddelijk wezen. En dat ene goddelijke wezen bestaat in drie personen. Zodat de Vader helemaal God is. Zodat de Zoon helemaal God is. En zodat de Heilige Geest helemaal God is. Er is dan ook in dat drie-enige wezen geen sprake van de Vader is nu de eerste, het meeste, en dan komt de Zoon, en dan komt de Heilige Geest. Wel nee, geliefde, want alle drie zijn het goddelijke wezen deelachtig, dus alle drie zijn weer even gelijk. En nu nog eens, stel u voor dat je dit nu met je verstand kon begrijpen, vriend. Zeg, zou je voor zulke God eerbied kunnen hebben? Zou je zulke God kunnen aanbidden, loven en prijzen? Als ik God begrijpen kon, dan was ik net zo hoog als God. Dan kon ik dat wezen Gods doorgronden. En daarom, dat kunnen we met ons verstand nooit vatten. En daar ben ik dierbaar blij om. Want God is groot. En wij begrijpen hem. Maar door dat dierbare geloof wordt het in het hart van dat arme volk van God verklaard en geopenbaard. Want die leren nu die drie-enige God tot hun volkomen zaligheid kennen. God vatten in zijn wezen, dan was ik even groot als God. Als u, laat ik nu maar eens een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als u nu bijvoorbeeld ervan overtuigd was, nou ja, dat preken van die dominee, dat kan ik ook. En daar weet ik nou even zoveel van als hij. Nou, daar zou je zeggen, daar hoef ik niet naartoe te gaan en daar kun je geen achting voor hebben, nietwaar? Dan zou je zeggen, ja, wat die mama vertelt, dat weet ik ook allemaal. Wel nu, zo is het met dat goddelijke wezen. Och, ik mag toch wel geloven, er zitten er vanavond toch wel hier, die er geen vriendelingen van zijn.
als de hoogheid en de heerlijkheid en de majesteit van het wezen Gods de zielen is vervuld, wat kan dat dierbaar wezen voor het hart? En wat kunnen we dan diep in het stof buigen? En wat leert die ziel dan beleiden? O Heere, in uw heilige ogen minder dan een droppel aan de redder en een stofke van de weegschaal. Dus God begrijpen? Nee, dat gaat niet. Maar God geloven, zoals hij zich in dat dierbare woord heeft geopenbaard en verklaard, geliefden. En dan wordt het ons, en in het Oude Testament, en in het Nieuwe Testament, duidelijk geleerd, dat er is een God de Vader, en een God de Zoon, en een God de Heilige Geest. Ik geef maar een enkel voorbeeld. Onder het Oude Verbond, daar lezen we al van die God die verkiest en die roept. Daar lezen we van die God, Jacob heb ik lief gehad. De God die de raad der heidenen verbreekt en de gedachte der heidenen vernietigt. Wiens raad bestaat tot in eeuwigheid. Zie, dat is God de Vader. Dan lezen we onder het Oude Verbond van een God die zich openbaart als de engel des Heren, die zich legert rondom degene die hem vrezen, die Jacob te Bethel vertroost, die spreekt tot Mozes vanuit de brandende braambos. We lezen van die God die als de engel des Heren de zee klieft. Alzo is hij hun stater geworden tot een heiland. Dat is God de Zoon. En dan lezen we ook onder het Oude Verbond van die geest die Simson bezielt. Die geest die Simson bekrachtigt, waardoor hij de duizenden niet vreest. We lezen van die God die als de geest de profeten bezielt, waardoor ze profeteren van wat in verre toekomst geschieden zal. We lezen van die geest die de psalmisten vervult, waardoor ze hun psalmen dichten en zingen. Dat is God, de Heilige Geest, de derde persoon uit het goddelijke wezen. En nu wordt het ons in het Nieuwe Testament, want er staat hier zo in dat antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Wel, nu in het Nieuwe Testament wordt het ons nog duidelijker, want daar lezen we van die God die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wie geeft zijn zoon? Dat is God de Vader. Dan lezen we van die God, Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Wie is dat anders dan de tweede persoon uit het goddelijke wezen, de Heere Jezus Christus? En dan lezen we daar ook van die God, wiens kracht Maria overschaduwt en door wiens werking Christus zich onstraffelijk heeft opgeofferd, door wien hij krachtiglijk bewezen heeft de Zoon van God te zijn. En dat is de derde persoon, God, de Heilige Geest, geliefde. En nu geef ik u maar één voorbeeld en dan eindig ik daarmee. Het zou met velen te vermenigvuldigen zijn. Denk aan de doop van de Heere Jezus. Daar treden alle drie de personen tegelijk op. De hemel opent zich en God de Vader spreekt vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon. Dat is dus God de Vader, de eerste persoon. Dan is het Jezus Christus,
de tweede persoon die indaalt in de wateren. En dan komt daar de derde persoon, dat is God de Heilige Geest, die zich manifesteert als het ware in een teken openbaart, als een duif die op hem nederdaalt. En zo zien we alle drie de goddelijke personen optreden, geliefde. En zo verschijnt nu deze ene God als een drieënig God. En dat ene werk als een drievoudig werk. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Hoor u het? Daar is de eerste persoon, de Vader, die met zijn trekkende liefde zondaar trekt. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de Zoon, de tweede persoon in dat goddelijke wezen, die ze wast in zijn bloed en die ze bekleedt met de klederen des heils. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En daar hebt u dan die derde persoon in het goddelijke wezen, geliefden. En zo sluit de cirkel der heilige drie-eenheid Gods. En alle stralen verenigen zich in het middelpunt. Ere zij God in de hoogste hemelen. Uit God zijn alle dingen. Dat is de Vader. Door God zijn alle dingen. Dat is de Zoon. Tot God zijn alle dingen. Dat is de Heilige Geest. En wat heeft dat nu een machtige betekenis, geliefde? Want zo lees ik in mijn dierbare Bijbel, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Niemand kent Jezus dan door de Heilige Geest. En dat is nu van zo'n grote betekenis dat, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, zult gij zalig worden, dan zult ge die drieënige God moeten kennen door het geloof. Zal het huis uwer hopen om straks eeuwig aan te landen aan de zalige kusten van Emmanuels land, zal uw hopen grond hebben, fundament, moet die hoop rusten in de geloofskennis, zoals Atanasius het zo schoon zegt, van deze drie eenheid in de eenheid en die eenheid in de drieheid. Kent u die drie enige God? Anders kun je niet zalig worden. En nu mogen we ons wel eens recht en nou gaan onderzoeken op grond van dit dierbare woord. Want er wordt dikwijls wat gebazeld en er wordt soms wat geredeneerd. Het is dikwijls buiten de schrift om. Er kan zoveel valse bevinding zijn, valse fantasie, zoveel gemoedelijkheid dat nog rust buiten het fundament. God drieënig, de God van mijn zaligheid. En nu weet ik het wel, zeker de Heere openbaart zich dikwijls op verschillende wijzen. Maar dit leren alle kennen die zalig zullen worden. En daarom is dit van machtig belang. Zulke ziel leert de eerste persoon uit het goddelijke wezen kennen, God de Vader. En dan verschijnt die eerste persoon niet onmiddellijk voor hun zielsoog als hun vader. Maar zou u het kunnen zeggen uit de praktijk van je eigen hart? Hoe heb je God leren kennen? Dan leren ze eerst God kennen als hun rechter. En eerlijk geloof me, God van de hemel bekeert de mens op geen andere manier. Dan ben ik verkeerd. Dan zijn al onze godvruchtige vaderen verkeerd geweest.
En dan zijn ook de Bijbelheiligen verkeerd geweest, geliefde. Want daarin wordt het ons zo duidelijk geopenbaard hoe we een drie-enige God nodig hebben tot zalig worden. Als God met een arme zondaar gaat beginnen. En als u nu meent, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, dat God met u begonnen is, ach, overdenk het dan eens in deze uren. Wandel niet in wat bespiegelende dogmatiek, want al kun je de weg der zaligheid beredeneren van begin tot eind, dan sta je er nog buiten. We moeten de zaligmakende kennis van die drie-enige God bezitten. En als God nu gaat werken in het hart van de uitverkoren zondaar, door zijn woord en zijn geest, dan krijgt dat hart kennis aan die eerste persoon. Daar krijgen ze indrukken door dat woord, dat God hoog is, dat God rechtvaardig is, dat God heilig is. Dan leert God mij door zijn woord en zijn geest, hoe hij mij geschapen heeft, versierd met zijn goddelijk deugdenbeeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dan is het die eerste persoon die die zielen dringt tot de waarachtige belijdenis. Wee onzer dat we zo gezondigd hebben. Kennende die eerste persoon als een rechtvaardige rechter, die van zijn deugden geen afstand doet, die eist volbrenging van zijn goddelijke wet, want hij heeft me zo goed geschapen, maar ik ben zo diep gevallen. Weet je wat dat voor een mens wordt? De oude vrome zeiden wel eens, dat wordt de mens die komt voor God verloren te liggen. En die weet niet hoe die ooit zalig moet worden. Tegenwoordig weten ze allemaal al precies direct hoe ze zalig moeten worden. Maar wie waarachtig bevindelijke kennis krijgt van die eerste persoon, die komt soms hier terecht dat hij zegt, oh God, nou weet ik het niet. En als God het nu niet openbaart en als God het nu niet verklaart, dan zeggen ze, oh God, dat zal ten eeuwig omkomen zijn. Heb je die eerste persoon zo nou wel eens recht leren kennen? En ben je nu zo inderdaad en in de waarheid wel eens een zondaar voor God geworden? Och, dan blijft er maar één ding over. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek me vrij van mijn gruweldaad. En hoe wonderlijk, al kent die ziel dan nog niets van de Heere Jezus, daar zijn ze voor de zielsbevinding nog vreemdelingen van. Maar weet je waar zo'n hart wel voor valt? Als het God als de eerste persoon in zijn rechter, in zijn heiligheid heeft leren kennen, die gaan voor twee dingen vallen. Het eerste is, ze hebben diepe liefde, toch in haar hart, tot dat heilige, rechterlijke wezen. Maar dat is een wonder, ze hebben toch God lief. En dan moeten ze het, die God toestemmen, dat hij recht is, als hij ze eeuwig zou wegsturen. Als hij ze eeuwig liet omkomen. Dat is ook een kenmerk, God toe te vallen in zijn heilig recht. Daar worden we werkelijk verloren zondaren voor God gemaakt. En nog eens, dan weet zulke mens maar niet direct, hoe kom ik er nu uit? Zeker verstandelijk weten ze allemaal van daar is een Heer Jezus, maar daar kunnen ze niet mee werken. Mag ik eens een voorbeeld geven, opdat het u toch maar duidelijk zij. Dan denk ik wel eens aan Juda en aan Benjamin. Weet je niet, toen ze waren naar Egypte gegaan om koren te kopen. Ja, ze wisten niet dat die rechter van Egypte, want de farao was tevens de opperste rechter van het land. Ze wisten niet dat dat Jozef was. Ze wisten niet beter als dat is de opperste rechter, farao. En die had gezegd, je mag niet terugkomen of je moet je jongste zoon meebrengen. En hij had immers Simeon als gijzelaar achtergehouden. En dan wil vader Jacob er niet aan. En dan zegt tenslotte Juda, vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem wijzen. En daar was Benjamin bij. En toen zei dan Jacob, nou ja, ben ik dan van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Gaat dan maar.
En je weet hoe het toen verlopen is, hè? Het ging eerst goed. Maar half op de reis worden ze weer ingehaald. En die strenge heer, die farao, die liet zeggen, je hebt mijn beker gestolen. En die zit in de zakken. En nou ja, die kwam uit de zak van Benjamin. En dan moeten ze terug. En toen kwam het erop aan. Toen kwam het erop aan. Al kom Benjamin nu zeggen, ja maar, hoe komt hij erin? Ik heb dat niet gedaan en ik weet het niet. Maar hij was er toch in, die beker. Die beker die was toch in zijn zak gevonden. En dan komen ze voor die rechter in Egypte. En dan heeft Benjamin niet anders te wachten dan het oordeel des doods. En als Benjamin daar nu met 1000 zorgen en 1000 doden vervuld is, dan lees ik dat die Benjamin niet één woord spreekt over Juda. Je leest in heel die geschiedenis niet dat Benjamin zegt, ja maar Juda, dan moest jij het voor hem opnemen strakjes hoor, want ja, jij hebt het toch gezegd, ik zal borg voor hem zijn, dus Juda, zal jij nu wel voor me pleiten? Dan moet je die geschiedenis maar eens rustig thuis lezen. Benjamin die staat daar voor Jozef. En nu zal Benjamin het vonnis des doods krijgen. En dan is het. Dan, als Benjamin zwijgt, want die is er niet mee geholpen. Juda had thuis gezegd, ik zal borg wezen. Bij Benjamin klemt maar één ding. In mijn zak was die. Dies ben ik, de schuldige. Zo gaat het nu met een waarachtig ontdekte ziel. Ze kunnen de wetenschap hebben. Maar als God om zijn eer en zijn recht bij je komt, kun je met de wetenschap van de Heere Jezus niets doen. Wil ik het zo eens zeggen, en ik wenste dat er harten zaten die het verstaan uit de praktijk van de eigen leven. Als God de Vader, de eerste persoon, vraagt voldoening aan zijn recht, dan houdt de borg zich verborgen. Die kent hij niet. Wetenschappelijk wel, maar hij is er niet mee gered. En dan komt zo'n ziel. Jij begrijpt me nou toch wel goed, hoop ik. Hè? Ligt hij dan voor God de eerste persoon, dan moet hij zeggen, oh God, nu is het een verloren zaak. Is het zo alles afgesneden bij je? Kwensten het van harte. Want weet, als de Heere dit doet, en dat is de zaligheid van een drieënige God. Als een zondaar voor God invalt in zijn heilig recht, dan gaat God zelf openbaren, de tweede persoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de deur der hopen in het dal van Achor. En nooit heeft de Heere Jezus voor het hart zoveel dierbaarheid, zoveel beminnelijks, zoveel algenoegzaams, als in dieren, als het hart, niet alleen God de Vader leert kennen, als een rechtvaardige rechter, maar ze mag nu ook die tweede persoon leren kennen, de Heere Jezus Christus, die door zijn bloed die zwarte zondaar reinigt, de vuile klederen van zijn schouders afneemt, en de reine klederen door hem geweven aan het kruis om zijn naakte zondaarschouders hangt. Nooit werd de Heere Jezus me dierbaarder dan in dat dal van Achor. Je weet, daar is Achan gestenigd. En dat dal werd toen de hope waardoor Israël vrijelijk in het land van Canaan kon ingaan. Wel nu, zo is die tweede persoon, als de ziel hem mag leren kennen, die deur der hopen. Wat kan dat verlichting geven in je hart? Dan mag je hem dan maar eens van verre zien, hè? Wil je geloven, dan zeg je heus met de bruid uit het Hooglied mee, zulke is mijn liefste, ja zulke is mijn vriend, Heere Jezus, wees gij mijn borg. Want ik word onderdrukt En dan is het zo waar wat we zingen. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat ons een rijkstroom staat. Geliefde, dan wordt het een weldaad. Dat er nu één enige God is. En dat die één enige God bestaat in drie personen. God die schrikkelijk torent over de zonde. Maar die uit eeuwige liefde zijn zoon gegeven heeft. Evenzo goed God als de Vader. Opdat die zoon nu met zijn bloed betalen zou, met zijn leven te geven, de dood zou verslinden en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zou brengen. En u kan het wel eens zo zijn in ontdekte harten, die iets hebben leren kennen van die eerste persoon, in zijn majesteitelijk recht en in zijn goddelijke deugden. En die nu iets hebben leren kennen, al is het nu maar van verre van die tweede persoon. Waardoor het hart naar die Heere Jezus als de deur der hoop wordt gaande gemaakt. Ach, dan kan er zo menige ziel wezen. Als je die nu zou vragen. En mag je nu die Heere Jezus omhelzen. Als je borgen, als je zaligmaker. Soms zeggen ze dan niets. Dan gaan ze soms wenen. En dan zegt dat wenen al genoeg. Uit dat schreien openbaart zich dit. Ach, mocht mijn ziel eens omhelzen. Mocht ik het eens meegetuigen met Thomas. Mijn Heer en mijn God. Kom zielen. Mag ik u een hartelijke, welgemeende raad geven? Vraag nu eens, bid nu eens veel. O God de Heilige Geest, derde persoon. Mocht ik ook u kennen in uw werk. Want nu is het die derde persoon, de Heilige Geest immers. Die al die weldaden die door Christus verdiend zijn, aan dat hart toepassen. En zie, dan wordt de persoon met mij verenigd. Ik mocht hem zien. Ik zag in hem noodzakelijkheid, dierbaarheid en gepastheid. Maar ik had geen hand om hem aan te grijpen. En ik had geen voet om tot hem te gaan. En ik had geen arm om op hem te leunen.
bij al de weldaden die ik in de borg zag en wel eens proeven en smaken mocht, bleef daar een ledig in dat hart. En dat ledig, dat moet nu vervuld worden door die derde persoon, de Heilige Geest. Men vraagt wel eens, misschien heb u die vraag wel eens gehoord, wat is nu meer, de verzekering of de verzegeling? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan zeggen? Dan hoor je veelal dit, ja, ik zou zeggen, de verzegeling, die waar het zegel ergens op, geeft wezenlijk waarde aan de zaak door dat zegel. Is nu de verzegeling meer dan de verzekering? Wel, nee. Het is juist omgekeerd. Als de Heilige Geest, die dierbare weldaad van de Heere Jezus en van de Vader, in het hart verklaart, in dat hart toepast, en die Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn, dan word ik door die verzegeling des geestes van mijn staat verzekerd. Begrijp je het? Nou mag ik op het zegel blikken. En hoe is dat de wezenlijkheid en de waarachtigheid van het zalig worden? Kom, nu weet ik het wel. Het ene hart is soms meer werkzaam met de eerste persoon. Een ander is meer werkzaam met de tweede persoon. Een derde meer met die derde persoon, de Heilige Geest. Maar weet, Gods volk leert God de enig kennen. Leert met die drie enige God werkzaam te zijn tot hun zaligheid, geliefde. En nu is het zijn liefde die het hart zo vertedert. En dat brengt om hem te zoeken. Bidden we veel, vragen we veel om den Heilige Geest, opdat die Heilige Geest ons verstand verlichte, ons hart verruim. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan de leidsman strekken, ik hiel dan uw wet, en dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe geweld mij nu tot uw liefde wekken. En dat doet nu die Heilige Geest. Hoe heeft de Heer Jezus kostelijk gezegd toen hij naar de hemel ging? Toen zei hij tegen zijn discipelen, het is niet nut dat ik wegga. Opdat die trooster de Heilige Geest komen. Want, zo zei die tweede persoon, die zal u in al de waarheid leiden. En naarmate nu maar die Heilige Geest in ons hart werkt, hè, want die Heilige Geest, lief kind, die dringt tot bidden, tot zuchten, tot roepen, tot vragen. Dat is allemaal het werk van die Heilige Geest in het hart. Daar zijn we, ben jij nou geloven vriend, daar zijn we dikwijls veel te weinig mee bezig. Je kunt mensen hebben, ze hebben het altijd over de Heer Jezus. En een mooie man goed begrijpen, hij draagt het aan hier boven 10.000 hoor. En hij is blank en rood, daar gaat het niet op. Maar oh, je kunt de Heilige Geest even min missen. En ik leer de rijke zaken van die tweede persoon eerst door de toepassing en de uitwerking van die derde persoon. Ach, werden onze harten toch veel werkzaam met die Heilige Geest. Opdat die Heilige Geest maar in ons wonen, ons dat woord verklaren
en al de weldaden van Christus toepassen en verzegelen, waardoor de zielen leert stamelen. Abba, lieve Vader, Vader, Zoon en Heilige Geest, ze worden ons alle drie even dierbaar. O Vader, laat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. De enige God, u zij al de eer. Die drie-enige God openbare zich al zo in uw harten. Amen. Lieve heren, wat is het groot met ons verstand dat doorgronde gelukkig niet. We aanbidden het. Gij hebt u al zo geopenbaard in uw woord. En gij verklaart uzelf al zo in het hart der uwen. Drie-enige God, God van onze zaligheid, dat we u zo mogen kennen, omdat het fundament van onze zaligheid in u, o drie-enige God, rustte, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat me schuilen in uw schouw. Laat me rusten in uw trouw. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 10e vers in Psalm 139. Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerk die aan de uitgangen gehouden wordt. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.